Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 42, de versen 3 en 5. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 145 het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd uw zegenen, Heere. En het verdere van Psalm 145, het vierde vers. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek van de psalmen en daarvan psalm 73. We noemen u psalm 73 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 145, het vierde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 73, een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten, want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovaardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad, hun ogen puilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de aarde en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat zij zeggen, hoe zou het God weten, en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld. Zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd, en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook alzo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uwer kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen met Gods hulp samen nadenken over een gedeelte van een van de versen uit deze psalm, namelijk het laatste gedeelte van vers 24. Dat is psalm 73, vers 24b, waar we deze woorden lezen. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat is psalm 73, vers 24b. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, hebt ons opnieuw op deze dag samengebracht. En opnieuw mogen wij samen zijn om onze psalmen te zingen, onze harten voor u uit te storten in gebed en dankzegging. Opnieuw mogen we samen zijn om onze offeranden te brengen en ook om te luisteren naar uw woord en uw woord te verkondigen. Heere, wil u geven dat al die zegeningen ons ootmoedig mogen stemmen jegens u die nog uw woord onder ons laat en die nog daarin betoont dat u aan onze zielen wilt werken. Genadearbeid aan onze zielen wilt besteden. Heere, laat dat dan ook deze avond mogen blijken en ervaren mogen worden, ondanks de blindheid en de zonde en de schuld die er bij ons is. Maar zou u vanavond willen tonen dat u de levende God bent, die nog aan de harten van ons en van onze kinderen arbeid wilt besteden en door uw woord en geest wilt werken. Dan bidden we, Heere, bijzonder voor hen die u niet vrezen. Voor hen die vreemdeling zijn van het genadewerk van u. Wil u ze te sterk worden, leer ze inkeren tot zichzelf. En terugkeren, zich bekeren tot u, de levende God. Wil u hen alle verkeerde rust, alle rust in wat dan ook opzeggen. En de toevlucht doen nemen tot de troon van uw genade. Wil u het ook laten zien, Heere, dat er bij uw genade te vinden is. Dat u nog wilt werken. Dat u zelfs in het late nageslacht de zon der gerechtigheid wil doen opgaan. En Heere, laat het dan ook mogen blijken vanavond dat u nog aan ons en onze kinderen wilt denken in uw gunst. Leer ook hen, Heere, die iets van uw genadewerk mogen ervaren, door het onderhoudende werk van uw genade wandelen in uw wegen. Wil u hen bewaren voor het gaan van eigen wegen of ook voor verbittering en opstand wanneer uw wegen anders zijn dan zij zouden wensen? Neem uw volk apart, Heere. Breng ze in het heiligdom om hen persoonlijk onderwijs te geven en verder te leiden op de weg des heils. wil daartoe ook de prediking van vanavond gebruiken. En laat het zo mogen zijn dat uw kinderen, net als Asaf, midden in de vragen en de stormen van het leven, apart genomen mogen worden en in het heiligdom goddelijk onderwijs ontvangen mogen. Dat wilt u toch ook doen vandaag in de kerk, onder de bediening van uw woord, tijdens het lezen van uw woord. Apart tot uw volk spreken en ze door het woord vermanen, bestraffen, vertroosten, bemoedigen, onderwijs geven. Heere, schenk het hen ook onder de prediking van vanavond. We vragen van u, Heere, wil u zo aan ons denken? U weet wat wij geestelijk nodig hebben. Wil ons alles geven wat nodig is, nadat u weet dat wij nodig hebben. En laat ons niet over aan de dwaasheid van ons hart of aan het goeddunken van ons eigen innerlijk. Leer ons, o God, de weg door u bepaald. Dan zullen wij die ten einde toe bewaren. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Heren, dat hebben we nodig in het luisteren naar uw woord, opdat wij uw woord op de juiste wijze mogen beluisteren. Maar geef het ons ook in het bedienen van uw goddelijk evangelie. Laat de diepten van dit goddelijk woord ook voor ons persoonlijk mogen leven. En wil u geven dat wij uit de schatten van uw woord oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. Wil u onze tong en onze mond aanroeren, opdat wij mogen spreken naar de zin en mening van u. Wees u, Heere, met ons als gemeente. Wil u in ons midden wonen en werken met uw geest en genade. O Heere, wil u de waarschuwingen en de aanmoedigingen, de bestraffingen en de nodigingen van het evangelie van uw genade in rijke mate zegenen onder ons. En laten er mensen mogen zijn van wie we het mogen horen. Dat zij u leerden kennen, zichzelf leerden kennen. En de Heere Jezus Christus leren kennen. O, wil u geven dat al die woorden die gesproken zijn in het verleden en die gesproken worden, niet te vergeefs mogen zijn door u. Niet eenmaal tegen ons mogen getuigen. Maar wil u ze zegenen, Heere, uit soevereine genade. Denk aan heel uw kerk, aan heel uw koninkrijk. Wil in onze eigen kerken, in onze vaderlandse kerken, ja, over deze hele wereld uw koninkrijk uitbreiden. Laat de werken van de duisternis te gronden mogen gaan en wil uw naam van zee tot zee doen prediken. Laat uw knechten die vandaag op dit moment of op andere tijdstippen uw woord bedienen, aangevuurd mogen worden met de kracht van uw geest. En wil u geven, Heere, dat hun woord vrucht mag dragen. Denk aan alle werk wat namens de kerken en in de kerken gebeurt. Zegen al het gewone kerkenwerk, wat zo vaak in stilte gebeurt. Wil u zijn met al het werk van de kerk naar buiten. Zegen het werk onder hen die van het evangelie vervreemd zijn. Laat uw koninkrijk uitgebreid worden onder de heidenen en onder het oude volk Israël, vervreemd van de kennis van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Zegen ook alle werk wat gebeurt om hen te bereiken die afgedwaald zijn soms zo ver, om hen naderbij te brengen. O God, wil u bijzonder ook met hen zijn, misschien ook met hen die vroeger onder ons opgingen naar uw huis, maar die aan de kennis van uw wegen geen behoefte hebben, er niets meer van willen weten. Heere, wil u ze te sterk worden en ze terugbrengen onder uw woord en bij uw waarheid. We vragen van u, Heere, zou u ook aan ons land en volk willen denken? Zou u ook in deze tijd van gedenkdagen, ook van de gedenkdagen dat 45 jaar geleden wij bevrijd werden uit de macht van de Duitse overheersing, ons klein willen maken en onszelf ook die vraag op het hart willen binden, dat wij ons afvragen wat wij met de vrijheid die wij in zoveel opzichten ontvingen gedaan hebben. Heren, dan moeten wij onszelf aanklagen en verootmoedigen voor u. Laat dat ook zo mogen zijn op deze zondagavond. Dat wij die vrijheid die we al die jaren door ontvingen niet besteed hebben tot eer van u, als land en volk niet, en ook persoonlijk niet. Heere, leer ons zoeken naar die ware vrijheid. Laat het ook in ons land en volk tot bekering mogen leiden, opdat men zien mag dat de vrijheid niet is om te besteden naar eigen goeddunken, maar opdat wij mogen zien dat alleen daar de ware vrijheid is, waar de Zoon ons vrij maakt en waar de Geest des Heren is. Want al daar alleen zal de vrijheid zijn. Heere, leer ons die vrijheid zoeken. En laat het ook zo mogen zijn dat wij die vrijheid afbidden voor onszelf en voor onze kinderen en ook voor ons land en voor ons volk. Want zonder die vrijheid, ach, dan zullen wij alleen maar omkomen. En dan zal de vrijheid hier ook zo heel weinig te betekenen hebben. Heere, bekeer ons land en volk. Bekeer ons vorstenhuis, onze regering. Bekeer ons als Nederlanders. Bekeer ons door uw genade. En geven opwekking en opleving ook onder ons, opdat wij naar u gaan zoeken, zoals het oude Israël u achteraan ging klagen en de Heere alleen ging zoeken. Heere, zou u het uit genade willen doen? O, aan onze kant ligt het verzondigd, maar zou u het willen geven, ook in ons land en volk, onder ons en onze kinderen? Heere, gebruik daartoe ook het woord van deze dag, ook van deze avond. Wanneer het zo mag zijn dat we vanavond in bijzonder stil hopen te staan bij de strijd van uw kerk en bij de heerlijkheid en de toekomst die wacht. Heere, zou u het willen geven dat die heerlijkheid uw volk met verlangen mag vervullen. En dat zij die zo van verre staan, zij die er buiten staan, met een heilige jaloersheid vervuld mogen worden. Opdat hun hart gaat zoeken om dat te vinden wat aan uw volk is toegezegd. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Heere, wat zou dat groot zijn? U kunt het toch doen, niet om ons. Dan ligt alles verzondigd. Bij ons zijn geen redenen, maar zou u het willen schenken uit enkel genade om hem, die ene koning, die borg en zaligmaker, die door kruis en opstanding heen verheerlijkt is, ja, gezeten is in de eeuwige heerlijkheid aan de rechterhand van uw troon. Grote koning, zie op ons in gunst van boven. Wees u ons genadig, Heere. We vragen dat om uw naam alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103, de versen 8 en 9. 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Thank you. aan het einde van de prediking. Na het amen zingen we uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. 68, tweede vers. Geliefde gemeente, op allerlei manieren wordt de vraag gesteld: hoe kom ik door dit leven? Wij zijn vaak met dit leven bezig. Wanneer we jong zijn met onze toekomst, wanneer wij zelf kinderen hebben, misschien ook nog wel met onze toekomst, maar toch zeker ook met de toekomst van onze kinderen. Op alle mogelijke vragen, op alle mogelijke manieren leeft die vraag bij ons: hoe kom ik zo goed mogelijk door dit leven? Maar er is nog een vraag die belangrijker is. Dat is deze vraag: hoe kom ik uit dit leven? Heeft die vraag ons ook wel bezig gehouden? Want laten we wel zijn, door dit leven komen wij allen. Voor de een zal het heel lang duren, dit leven. Voor de ander veel korter. De een zal door dit leven komen heel gemakkelijk of betrekkelijk gemakkelijk. De ander zal veel moeite en verdriet op zijn levensweg ontmoeten. Maar hoe het ook zij, wij allen komen door dit leven. Maar dan, als ons levensboek tot de laatste bladzijde doorgebladerd is, dan moeten wij dit leven verlaten. Dan moeten wij sterven. En sterven, zo weten we, is God ontmoeten. Kunnen we God ontmoeten? Kunnen we dit leven verlaten? Dat kunnen we alleen als we in dit leven de levende God al ontmoet hebben. En door genade God in Christus hebben leren kennen als een genadig en barmhartig God. Hem persoonlijk hebben leren kennen. En die borg- en zaligmaker, wiens naam Christus de Heere is, achter zijn bloed hebben leren schuilen. Kijk, dan kunnen we eigenlijk alleen leven. Dan kunnen we ook dit leven verlaten bij het sterven. Want al is ons leven misschien dan niet in alle opzichten gemakkelijk. Wie in Christus Jezus geborgen is, heeft toch troost en uitzicht. Een uitzicht dat niet alleen beperkt is tot dit leven, maar zelf over de grenzen van het leven heen reikt. Over de dood en over het graf heen reikt. Van dat uitzicht lezen we ook op een indringende wijze in onze tekst. Waar Asaf het door genade zeggen mag: en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We willen daarbij stilstaan en schrijven boven de prediking van vanavond het uitzicht des geloofs. In de eerste plaats geeft dat kracht bij de moeilijkheid van het leven. Ten tweede, licht in de donkerheid van het sterven. En ten derde, zicht op de heerlijkheid na dit leven. Het uitzicht van het geloof geeft ten eerste kracht bij de moeilijkheid van het leven. Ten tweede, licht in de donkerheid van het sterven. En ten derde, zicht op de heerlijkheid na dit leven. Als het over moeite van het leven gaat, had Asaf, de man die deze psalm gedicht heeft, moeite genoeg. Er wordt in deze psalm niet met zoveel woorden omschreven wat het karakter was van deze moeilijkheden die zijn levenspad vergezelden. Maar het was een ontzaggelijk moeilijk iets. Er staat dat die bestraffing die hem in zijn leven bezocht, iedere morgen nieuw was. Dat betekent dat het altijd weer terugkwam. Er leek nooit maar iets te veranderen. Hij ging gebukt onder een diep levensleed, onder een zwaar kruis. En weet u wat nu het ergste was? Dat Asaf, deze godvrezende dichter, onder deze bestraffingen en onder deze moeiten maar niet buigen kon. Hij kon het maar niet met God eens worden en het zeggen vanuit de diepte van zijn hart: Heere, uw wil geschieden, uw wil is altoos wijs en goed, het is majesteit al wat gij doet. Nee, dat kon Asaf niet zeggen. In plaats daarvan ging Asaf redeneren en hij ging ook vergelijken. En dan zag hij buiten zijn eigen levensweg het leven van anderen, het leven van goddeloze mensen, het leven van mensen die niet naar God vroegen en niet naar God zochten. En terwijl zijn levensleed iedere dag nieuw was en het kruis zwaar op zijn schouders drukte, zag hij dat de goddelozen niet in de moeite waren zoals andere mensen. En zag hij ook dat het hen wel ging, dat het hen gelukte, wat ze ook maar deden. Kijk, en als Asaf dat zo in de stilte met elkaar vergeleek, dan kwam hij daar niet uit. Dan kwam er jaloezie en bitterheid in zijn hart. Waarom zijn de goddelozen, de mensen die zich om God nog gebod bekommeren, zo gelukkig? Waarom hebben ze het zo gemakkelijk? En terwijl ik die toch de Heere gezocht heb, ik in wiens leven de Heere toch begonnen is, zo door de strijd en door het verdriet en door de aanvechting heen moet. En juist omdat hij het met al die vragen maar niet over kon geven, ging redeneren en ging vergelijken en daardoor de bitterheid in zijn hart wortel schoot, daarom ging hij ook twijfelen. Want vergeet u dat nooit, gemeente, als we niet kunnen buigen onder God en de wortel van de bitterheid in ons hart diep gaat wortel schieten, dan brengt dat meestal ook in twijfels of zelfs in wanhoop. Wel, zo was het bij Asaf. In zijn bitterheid ging hij twijfelen en zeggen: is het dan allemaal te vergeefs geweest? Heb ik dan te vergeefs de Heere gezocht? Heb ik dan te vergeefs mijn handen gewassen, gezuiverd? Heb ik dan te vergeefs het bij het woord van de levende God gezocht? Zo stormde het in zijn ziel. Moeite van buiten. Stormen van binnen. Bitterheid. Vragen. Verdriet. Zo was het in Asafs ziel. En weet u wat toen gebeurde? Een wonder. En dat is een ontzaglijk wonder. Want terwijl Asaf daar bitter, twijfelend, moedeloos door het leven ging, het kruis zwaar op hem drukte en hij het kruis nog zwaarder liet drukken door zijn eigen bitterheid en moedeloosheid, toen greep de Heere in Asafs leven. En dat is een wonder. Want als de Heere niet ingegrepen had in dat leven van zijn opstandige, moedeloze kind Asaf, dan had Asaf zich steeds dieper gewerkt in het moeras van bitterheid en van moedeloosheid en van twijfels. Wat is een mens, wat is ook een kind van de levende God, als de Heere hem steeds niet opzoekt en achterna komt met zijn genade? Vroeger werd dat vaak genoemd de achtervolgende genade en de bijblijvende genade, waarmee de Heere zijn volk bij moet blijven en steeds weer achterna moet komen en op moet zoeken. Wel, als de Heere telkens niet weer door zijn opzoekende, achtervolgende genade zijn volk in hun moeite en in hun verdriet en in hun strijd opzocht, ach, waar zouden ze blijven? Dan was Asaf uitgegleden, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Dan was hij dieper en dieper in dat moeras van bitterheid en twijfel en moedeloosheid en goddeloosheid terechtgekomen. Maar nu dat wonder, God komt met zijn genade. En wat doet de Heere? Wel, Asaf zegt het in de dichterlijke taal van deze psalm zo: totdat de Heere mij bij de rechterhand nam en mij in het heiligdom leidde. Dat is het wonder wat de Heere doet. God neemt Asaf midden in zijn bitterheid en moedeloosheid bij de rechterhand en leidt hem in het heiligdom. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere Asaf opzocht en dat de Heere Asaf apart neemt. Het heiligdom, dat is de tempel. Het heiligdom, dat is de plaats waar de Heere wilde wonen. Het heiligdom, dat is de plaats van het offer. Het heiligdom is ook de plaats waar de woorden Gods bewaard worden en waar de levende God door middel van de priesterdienst wil spreken. En u ligt vooral daar de nadruk op, in dit beeld, totdat ik in Gods heiligdommen inging, waar de Heere Asaf bracht en waar de Heere Asaf apart neemt en Asaf goddelijk onderwijs geeft. Want dat gebeurt. God neemt die bittere, twijfelende Asaf apart en God gaat zijn kind onderwijs geven. Was dat een zegen, als de Heere je apart neemt, weer eens opnieuw apart neemt, en als je door de Heere persoonlijk onderwijs ontvangt. En wat was toen het onderwijs dat Asaf daar uit Gods mond hoorde? Wel, daar in het heiligdom werd Asaf gewezen op het einde van de goddeloze en het einde van de rechtvaardige. Daar gaf de Heere hem een blik in wat het nu betekent goddeloos te zijn. De Heere zei als het ware tegen Asaf: Asaf, kijk nu eens naar die goddelozen. Dat zijn mensen die het in dit leven misschien wel goed hebben. En je denkt aan die man en die vrouw. Alles gaat voorspoedig, maar zie het niet. Dat wanneer die goddelozen goddeloos doorleven en zonder mijn genade hun leven beëindigen, dan komen ze om, ik zet hun voeten op gladde plaatsen en ze vallen voor eeuwig. En denk daar tegenover eens aan het lot van hen die door genade mij kennen mogen, die mij vrezen mogen. Ze mogen in dit leven een kruis hebben te dragen, ze mogen in dit leven bestormd worden van binnen en van buiten. Het mag wel eens ontzaggelijk moeilijk zijn. En de waaroms mogen hoog oplopen, wat een stormen. Maar zie eens op hun einde. Door de stormen heen worden ze thuis gehaald. Kijk, en op dat onderwijs gaan de ogen van Asaf open. En dan verandert alles in zijn leven. Als God hem persoonlijk apart neemt en door woord en geest onderwijst, gaan de ogen van Asaf openen en buigt hij diep in het stof, want dan gaat hij zien hoe dat hij zich vergist heeft. Gaat hij zien hoe dat hij menselijk gedacht, geredeneerd, vergeleken heeft, hoe weinig van God en van de wil des Heren er in zijn leven was. Dan gaat hij belijden: Heren, in mijn bitterheid en in mijn dwaasheid ben ik tegen u opgestaan. Ik ben een dwaas, een groot beest bij u. Want als God persoonlijk ons opzoekt en ons onderwijst, dan worden we altijd vernederd. Dan wordt God groot en wij worden klein. En Asaf heeft het hier voor God en voor mensen te belijden. Wat ben ik toch een dwaas, ik ben als een beest bij u. Niet waar dat u me opzoekt. Wat heb ik me toch vergist. Wat heb ik in mijn opstand en moedeloosheid toch tegen u gezondigd. Wat een wonder, Heere, dat u me nog opzoekt. Dat u uit vrije genade mij wegzinkend, opstandig, bestormd, alle kanten uit het slijk waarin ik mezelf gebracht heb opgehaald. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Kijk, en nu krijgt Asaf, al blijven die moeite en die zorgen zijn levenspad toch beheersen, Nu krijgt Asaf weer moed en weer licht en weer kracht. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad. En daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Ja, dan zegt Asaf het, wat mij ook in mijn levensweg zal treffen. Nu mag ik het weten dat u aan me denkt en van mij afweet. Bezwijk dan ook mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel tot in eeuwigheid. Omdat Asaf dit licht ontvangt, omdat Asaf door goddelijk licht en goddelijk inzicht boven alles uit mag zien en door alles heen mag zien. Daarom zegt hij het, en het is de taal van het geloof. Gij zijt mijn God, die mijn rechterhand vatte. Wat me ook overkomt, u zult me leiden en straks in heerlijkheid opnemen. Wat een wonder als dat die geloofstaal van Asaf de taal van ons hart geworden is. Oh, dat kan door heel veel strijd en aanvechting heen gaan. Asaf had ook geen gemakkelijk leven. Dat kan door veel zielenraadsels heen gaan. Die waren Asaf ook niet onbekend. Dan kun je jezelf moeten verfoeien in stof en as. Ik ben een groot beest bij u. Maar wat een wonder als God uit vrije genade dat in je leven wil geven. Dat hij je apart neemt. En dat hij goddelijk onderwijs geeft voor het eerst en ook opnieuw. Mag ik het vanavond vragen? Zijn die momenten waarin de Heere persoonlijk door woord en geest tot onze ziel spreekt, er ook in ons leven? Zijn er in de strijd van het leven ogenblikken geweest waarin we onszelf moesten verootmoedigen, verfoeien in stof en as, omdat de Heere sprak? Zijn er die momenten geweest waarin de Heere ons opbeurde uit de diepste nood? Ons bezocht met zijn heil? Het zij midden in ons verdriet en in onze vragen ziet. Ik ben uw heil. Wat zijn we eigenlijk arm als we daar helemaal niets van kennen. Als we ons leven ten diepste alleen leiden. Wat zijn we arm als het alleen maar voorspoed is zo in het uiterlijke leven en we hebben God niet tot ons deel. Wat zijn we arm als alles zo goed gaat en we zijn een vreemdeling van Gods genade. Wat zijn we ook arm als het misschien moeilijk is. En als de strijd hoog gaat door allerlei verdriet en moeite in ons leven. En we kunnen er maar niet mee voor God buigen. En we kunnen er maar niet mee tot God vluchten. Wat zijn we dan arm? Laat juist als dat ons leven is, die armoede ons op de knieën drijven. En zeggen, Heere, breek mijn harde hart. Of als de moeite en het verdriet ons soms zwaar op het hart weegt. Heere, leer me in het heiligdom dat wat u Asaf leerde. Leer me boven alles uitzien. Leer me vooral zien dat u van me afweet. Want ook deze woorden, gemeente, zijn in de schrift opgenomen tot wederlegging, tot bestraffing, tot onderwijs, zoals de apostel Paulus zegt, opdat wij de lessen die ook in dit gedeelte van het heilig woord van God staan opgetekend ter harte zouden nemen. Maar laten we niet in onze armoede door blijven leven. Want Asaf heeft het gezien in het heiligdom. En hij houdt het ons zo vanavond voor dat er is niets zo arm dan een leven zonder God. Niets zo arm dan een leven buiten God. Hij laat het ons zien dat de Heere aan wegzinkende zondaren voor het eerst en ook opnieuw nog wil denken. En dat de Heere om en in de Heere Jezus Christus zich nog wil erbarmen over zondaren in hun schuld en in hun nood. In hun onbekeerlijkheid, in hun dwaasheid, in hun blindheid. Nee, dan zegt Asaf het eigenlijk in deze psalm. De Heere wil uit vrije genade neerzien op mensenkinderen die het er niet naar maken. Die van zichzelf moeten zeggen dat ze dat niet verdienen, een groot beest. Dwaas, blind, schuldig. Met zulke mensen wil de Heere nog te doen hebben. En zulke mensen wil hij uit het slijk, het moeras van vragen, van zonde, van schuld, optrekken. Hij wil ze leiden door zijn raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. Kijk, dat geloof, die geloofskennis en dat geloofsuitzicht, gaf deze man, deze Asaf, kracht in de moeite van het leven. Maar dat niet alleen. Asaf was een man die hier door het geloof ook over de grenzen van het leven heen mocht zien. Het gaf hem licht bij de donkerheid van het sterven. Want Asaf is een man die niet alleen maar aan dit leven denkt. Dat ook. Hij weet dat God hem opgezocht heeft. Hij weet dat God zijn rechterhand heeft gevat. Dat is eerst gebeurd toen de Heere hem bekeerde. En telkens opnieuw heeft God zijn rechterhand naar hem uitgestoken. En een dwalende, zinkende Asaf uit de nood verlost. God heeft hem willen leiden door zijn raad. En welk aantal jaren hij nog mag leven, hij weet het niet. Maar God zal hem ook leiden door zijn raad. Maar eens komt de tijd. En daar houdt Asaf rekening mee. Dat zijn leven ten einde zal komen. Want dat weten we alle. Maar de mensen die de Heere vrezen, weten dat toch op een bijzondere wijze. Omdat ze bij het woord leven. Als het goed is. Wordt het hen toch telkens vanuit het woord weer in het hart gelegd. Weer voorgehouden dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. Leven bij de kortstondigheid van het leven. Nee, dat betekent niet dat Asaf deserteert uit dit leven. Hij wacht op Gods tijd. En hij weet dat God hem al de dagen van zijn leven zal leiden door zijn raad. Hij weet ook dat al de dagen van zijn leven door God geteld zijn. Maar al leeft Asaf erbij dat hij de raad van God, de tijd van God moet uitdienen, toch houdt hij rekening met het einde van zijn leven. En niet alleen maar rekening. Hij mag ook zien dat als het einde van zijn leven komt, God die diepe gracht van de dood, de diepe golvende Jordaan van de dood voor hem zal openen. Want het woord van onze tekst laat zien dat voor Asaf, dat mag hij door genade weten, de doodsjordaan in het teken staat van heerlijkheid. In het teken staat van licht. Wat dat betekent? Dat betekent dat de dood, die de laatste vijand is, niet alleen voor onbekeerden, maar ook voor Gods kinderen, dat die dood door de genade van God voor Asaf zijn prikkel heeft verloren. En dat is van geweldige betekenis, juist ook voor Gods volk in de strijd van dit leven. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, er zijn heel wat mensen die de Heere vrezen. En als ze heel eerlijk zijn voor God en voor elkaar, dan zullen ze het voor de Heere zeggen en ook tegen elkaar zeggen. Maar de dood. Maar de dood. Er kan zo'n opzien zijn tegen de dood. Dat kan allerlei redenen hebben. Maar de vrees voor de dood kan heel werkelijk zijn. Misschien kan een voorbeeld dat duidelijk maken. Wat nu al jaren wijlen dominee Kok me eens vertelde uit zijn eigen persoonlijke leven. Het is een keer gebeurd dat hij ergens moest preken. In een plaats waar hij vroeger, toen hij nog niet bij onze kerk behoorde, veel kwam. En in die kerkenraad die hij vroeger, voor hij bij onze kerk kwam, diende, was een ouderling, een godvrezend man, die hem in de tijd van de twist heel erg moeilijk gevallen was. Niets meer van hem wilde weten. En toen hij daar op zaterdag aankwam in die gemeente en hoorde dat in de gereformeerde gemeente daar ter plaatse die ouderling heel erg ziek was, de man die het hem zo moeilijk gemaakt had, toen dacht hij, ik zal hem opzoeken. Want uiteindelijk is hij een man die God vreest. En ik hoor dat hij het niet gemakkelijk heeft. Hij klopte aan op de deur. En werd met wat verwarring eigenlijk toch binnengelaten. En daar lag die oude broeder op zijn ziekbed wat zijn sterfbed zou worden. Het was aan hem te zien dat het niet gemakkelijk was. Het was aan hem te zien dat hij diep ontroerd was toen hij dominee Kok weer zag. Na zoveel jaren. Ze spraken wat samen. Ontroerd allebei. Het lag meteen ook weer vlak. Het was meteen ook weer goed. Zo is dat dan vaak. En toen vroeg dominee Kok, man, wat is er nou toch eigenlijk? Hoe komt dat nu dat je zoveel moeite en zoveel strijd hebt? Waar ligt nu eigenlijk de oorzaak? Ach dominee, ik weet het niet. Eén ding weet ik, dat God me in mijn leven heeft opgezocht. Eén ding weet ik, dat de Heer me door de genade die in Christus Jezus is, heeft aangenomen. Maar na ontvangen genade, ach u weet het zelf ook, ik heb nog zoveel kwaad gedaan. Al die jaren lang tegen een goeddoend God, tegen de liefde van Christus gezondigd. En nou kan het bij mij er maar niet in, dat zo'n zondig mensenkind straks de hemel binnen zal kunnen. Hoe kan een mens, ook al heeft hij genade ontvangen, die na ontvangen genade nog met zoveel zonde bevlekt is, die reine, heilige hemel binnen. Dominee, ik ben daar niet klaar voor. Er liggen op mijn leven nog zoveel vlekken. Straks is het in de hemel zo rein, dat ik zelfs niet naderbij zal durven komen. En de dominee pakt de Bijbel. Hij zegt, ik zal maar met je lezen. En hij leest deze psalm 73. Langzaam. En hij komt bij de verzen waar onze tekst deel van uitmaakt. En toen stopt hij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat is toch waar niet? Ja, zegt de stervende man, dat is waar dominee. Dat is door genade waar. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad. Dat is toch waar niet? Ja dominee, de Heere, daar heeft het niet aan ontbroken. Hij heeft mij geleid door zijn raad. En daarna, zo ging de dominee verder, zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Mijn beste broeder, dat staat er gelukkig ook. Al die zonden van jou, die blijven hier, die gaan het graf in. Want God zal zijn volk niet als zondaren opnemen, maar in heerlijkheid veranderen. Zodat ze in heerlijkheid veranderd, eeuwig volmaakt, bij hem zullen zijn. En de man keek even en zei diep ontroerd, ja dominee, dat is door genade ook waar. De strik was gebroken. En door genade zag hij vanuit het woord dat de Heere zijn volk nu niet als zondaren in de hemel laat komen. Hoewel ze tot de laatste snik toe zondaren zijn. Maar dat hij hen in het sterven in heerlijkheid verandert. Wat een wonder als die strik gebroken wordt. Of als die andere strik gebroken wordt, die je ook nog wel eens tegenkomt bij mensen die geen vreemdeling zijn van genade, maar die voor de poorten van de eeuwigheid liggen en zoveel vrees hebben voor de dood. Diepe vrees voor de donkere Jordaan van de dood, zoals u het leest in de Christenreis van Bunyan, dat christen als hij bij de doodsjordaan aankomt, dreigt te verdrinken, vreest dat de wateren van de dood hem zullen overweldigen. De schaduwen van de dood sluiten zich diep, zo kan het soms zijn. Weet u wat er dan staat in het woord van de levende God? In de psalmen? Dat wanneer een waar kind van God sterft, dat ze niet behoeven te vrezen. Ook al moeten ze gaan door het dal van de schaduwen des doods. Waarom dan niet? Wel, zegt de psalmdichter, omdat gij met mij zijt, mijn stok en mijn uw stok en uw staf, die vertroosten me. U weet, dat is het beeld van de herder. En die herder in het oude Israël, die leidde zijn schapen waar dan ook heen om de wijde gronden te vinden. En als zo'n herder in het oude oosten dan door een diep dal ging, door de duistere dalen, door spelonken die zo steil waren dat er geen zonnestraaltje in doordrong, zodat de schapen achter de herder aan door het donker moesten gaan, dan riep die herder zijn schapen. En in het donker liet hij die stok en die zware knots, waarmee hij tegen de vijanden beschermde, op de rotsbodem tikken. En dan hoorde de schapen, de herder gaat voor. Ook al is het donker, ook al vallen de schaduwen diep, de herder gaat voor. Wij hoeven niet te vrezen, want gij zijt met me. Het tikken van die stok en het tikken van die staf gaan voor. Wat dat geestelijk betekent dit. Dat wanneer het volk van God voor de poorten van de eeuwigheid staat en de vrees ontzaggelijk groot kan zijn, als God dan door woord en geest die vrees wegneemt, als God dan het moede hoofd oplicht, als God dan zijn gunst geeft, dan zie je dat die dalen van de schaduwen van de dood wel donker zijn. Want het is de laatste vijand. Maar dan mag je ook in die donkere doodsdalen het tikken van de staf en de stok van de herder horen. Want hij is voorgegaan. Hij is dood geweest. En als Gods stervende volk dan bij alle vrees en alle aanvechting in het zicht van de schaduwen van de dood, die tikken van die stok en die staf van de grote borg en zaligmaker mag horen, ja, dan kunnen ze het misschien stamelend die psalmdichter nazeggen. Schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar, bekommerd om moet dwalen, gij blijft mij bij. Want gij zijt met me. Dat is dezelfde geest en dezelfde gedachte van wat we hier zo lezen in deze psalm. En daarna zult gij me in heerlijkheid opnemen. Dat mag de levende kerk soms hier in dit leven al van verre zien. Soms vlak voor de doodsjordaan heel kennelijk en heel duidelijk zien. Is het ook uw ervaring, u die toch geen vreemdeling bent van het werk van de genade, dat de Heere wel eens, als hij genade geeft en het licht van zijn geest schenkt over wat hij in uw leven gedaan heeft, dat u eens over alles heen mag blikken? niet alleen mag zien, de Heere weet van mij af, maar ook hoop mag ontvangen voor de toekomst, ja zelfs over de laatste grenzen heen mag blikken. Gij blijft mij bij in al mijn tegenspoeden. Dat mag het toch wel eens zijn. Hoop, dwars door alle strijd heen. Ach, als die aanvechtingen en die strijd vele zijn, zoals ze er ook in het leven van Asaf waren, blijkens deze psalm, is het dan niet nodig ook in uw leven om weer te vragen, Heere, vernieuw het toch. Dat ik het weer zien mag, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult me leiden door uw raad en daarna gij in heerlijkheid opnemen. Ziet u, alles wordt toegeschreven aan genade, aan hem. Niets wordt geschreven op rekening van Asaf. Een groot beest, dat zegt Asaf van zichzelf. Maar genade leert zeggen, gij. En die genade geeft ook hoop in de donkerheid van het sterven. Ja, het gaat nog verder. Niet alleen mag Asaf over zijn leven heen zien tot in de laatste ogenblikken. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen, geloven dat God, als het einde komt, hem tot zich nemen zal in heerlijkheid. Nee, Asaf mag ook een voorsmaak hebben, zeggen we dan. Iets als van verre zien van het hemels licht. Want zo staat het ook in de tekst. En daarna, na dat leven van strijd, zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Dat betekent allereerst dat God zijn volk in heerlijkheid veranderen zal. Maar toch ook dat hij ze de heerlijkheid zal doen beërven. En bij dat laatste moeten we ook nog wat zeggen. Al komen we dan in dingen waarvan eigenlijk zo weinig te zeggen is. Want er staat toch in het woord van de levende God dat de Heere bereid heeft aan degene die hem lief hebben wat? Wat in geen oor is gehoord en wat in het hart van geen mens is opgeklommen, dat heeft God bereid aan hen. En hoe kun je dan spreken over die heerlijkheid die wacht? Als het in geen hart van een mens is opgeklommen, als geen oor het heeft gehoord en geen oog het heeft gezien, wel gemeente, daar is ook maar van te stamelen, maar toch mogen we stamelen, nastamelen wat het woord daarover aan ons voorhoudt. En wat zijn dan zo enkele dingen van die hemelse heerlijkheid? Van dat hemels paradijs wat God bereidt aan een Asaf en aan al zijn volk. Wel, dat betekent allereerst dat ze in heerlijkheid zullen zijn. Dat betekent zonder zonde en zonder ellende. Asaf wist wat ellende was, zijn bestraffing was er alle morgen. U weet misschien wat ellende is, want u weet van een kruis en beproeving in uw leven. Asaf wist ook wat zonde was. Want hij was ontdekt aan zijn diepe schuld en aan zijn verlorenheid. En er zijn er ook onder ons die weten wat zonde en schuld is. En als we daar nu werkelijk aan ontdekt zijn. Als we nu werkelijk door de Heere en het licht van zijn geest erbij stilgezet zijn. Wat ellende is en wat zonde is en wat de reden is van dat alles in ons eigen leven. Kijk, dan zijn er toch ogenblikken in je hart dat je verlangt om nu van de zonde verlost te zijn. Geestelijke zondekennis geeft altijd verlangen om van de zonde verlost te zijn. Want dan wordt de zonde je last. Een ondraaglijke last. Zijn er mensen voor wie de zonde een last geworden is? Die zijn er toch onder ons. En die verlangen dat die zonde van hen wordt weggenomen. Die verlangen naar het werk van Gods genade, zodat ze door het geloof en in de hoop op het eeuwige leven zien mogen dat de Heere ook aan hen in gunst en in genade wil denken. Kijk, als God ons laat zien wat zonde is en laat zien wat genade is, dan komt er ook verlangen bij om nu helemaal zonder zonde God te mogen dienen. Vooral als je mag zien dat God het zo waard is om geëerd en gediend en groot gemaakt te worden. Dan kan er een stil verlangen in je hart zijn, Heere, wanneer zal de dag aanbreken dat ik nu zonder zonde, zonder mezelf te bedoelen, zonder dat mijn dwaze ik er altijd weer tussen zit, u mag dienen, u mag loven, u mag groot maken. Dan kunnen er hier in dit leven tranen zijn in je ogen en nog meer tranen in je hart. Over de zonde en over het feit dat je God bedroeft, vertoornd. Dat je de Heere soms door je zonde in het aangezicht slaat. En dat terwijl God zo goed is. En het zo waard is om geëerd te worden. Heere, wanneer zal ik zo mogen leven dat ik zonder zonde u mag grootmaken? Kijk, zegt onze tekst, die tijd komt. Het zal hier altijd maar ten dele zijn, altijd maar gebroken zijn, altijd door de tranen heen zijn. Maar de tijd komt dat God alle tranen van het oog van zijn volk zal afwissen. Alle ellende zal voorgoed voorbij zijn, alle zonde zal voorgoed voorbij zijn. In heerlijkheid, dat betekent volmaakt, dat betekent zonder zonde, dat betekent zonder dat ik er zelf tussen zit, dat betekent zonder schuld en ongerechtigheid. Met heel mijn hart en heel mijn ziel en al mijn kracht. God groot maken. Zou u daar geen zin in krijgen? Maar dat is niet het enige. Dat de zonde daar weg is in de heerlijkheid. Het betekent ook dat er nu een geopende toegang is tot God. Kijk, in dit leven, dan is het zo dat de Heere zijn volk nodigt om tot hem te vluchten, tot de troon der genade te vluchten. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Maar is het vaak niet de praktijk dat er in het toegaan tot de troon der genade, in de tere verborgen omgang met God, zoveel breuken, zoveel onderbrekingen liggen? Kan het niet zo zijn dat de hemel soms toegesloten is en er geen gebed daar lijkt door te kunnen? Kan het niet zo zijn dat wanneer we denken aan het naderen tot God, dat er vrees in ons hart is omdat we nog zoveel onverzoende zonden in ons leven tegenkomen en zoveel dwaasheden? Er ligt nog zoveel tussen God en tussen ons. Ook in het leven van hen die genade mogen kennen. Die toegang is niet vrij. Die toegang is niet open. Van de kant van Gods volk althans zo vaak niet. En dat kan zoveel vragen geven, zoveel strijd. Maar dat zal nooit meer gebeuren in de hemel. Dan zal er altijd een open toegang zijn. Open toegang tot God, ononderbroken gemeenschap met God. Het staat er zo treffend aan het slot van het boek Openbaring. En zij zullen zijn aangezicht zien. Daar zal Gods aangezicht nooit meer achter de wolken schuil gaan vanwege de zonde van Gods kinderen. Daar zal altijd Gods aangezicht stralen als de blinkende zon der gerechtigheid. Daar zal Gods aangezicht nooit meer vertoornd op zijn volk blikken en gefronst naar zijn volk staren vanwege de zonde en de afdwalingen. Daar zullen ze altijd een open toegang hebben tot het vriendelijk aangezicht van God. Is dat niet iets waar uw hart naar uitgaat? Om nu altijd vrije, ononderbroken toegang te hebben tot het vriendelijk aangezicht van God. en te zien dat hij nooit meer toornt en nooit meer scheldt. Nog meer. Ze zullen daar altijd in heerlijkheid God loven. Eeuwig God groot maken. Eeuwig hem dienen. En dan is het zo, gemeente, dat dat dienen van God in de hemel, hoe dat ook zij, we kunnen daar maar van stamelen. Groter is dan de dienst van de engelen. Want de engelen dienen God met een zuiver hart en met een reine geest. En ze eren God omdat hij groot is. Maar Gods kerk eert God niet alleen maar uit een rein hart, omdat hij groot is. Maar vooral omdat hij genadig is. Dat is het wat de dienst van de kerk dieper, wonderlijker en groter maakt dan de dienst en de lof van de engelen. Zij zijn de zichtbare toonbeelden van Gods genade. Dat zal toch het lied van Mozes en van het Lam zijn. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Uit alle geslacht, tong en natie. Ze zullen God eren met heel hun hart vanwege zijn genade. En dat brengt met zich mee. En dat is het vierde wat we erover kunnen zeggen. Dat brengt met zich mee dat juist in de hemel Gods kerk ten volle zal zien. Alle raadsels, ook de geestelijke raadsels die er hier op aarde waren. Ook het onvolkomene en gebrekkige dat er hier op aarde was, zal daar ophouden. Ze zullen volkomen zien wie God is. Gods leidingen in hun leven volkomen doorgronden. Het volle licht ontvangen op het werk van God. Als Paulus zegt, want nu zien wij ten dele, maar als dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Wel, dan bedoelt Paulus daarmee, daar zal de kennis volledig zijn. De kennis uit welke grote nood en dood God ze verlost heeft. De kennis wat een kostbare prijs Christus betaald heeft om hen te redden. De kennis wat een moeite de Heilige Geest gehad heeft om hen te zoeken, om hen zalig te maken en om hen bij de genade Gods te houden. De moeite en de zorg die een drie-enige verbondsgod eraan besteed heeft om een zondaar als ik zalig te maken, dat zullen ze daar ten volle zien. Prachtig heeft McShane dat onder woorden gebracht. In een van zijn gedichten. U weet het, McShane schreef vele gedichten. En een van zijn gedichten heet, ik ben een schuldige. En hij bedoelt daarmee, alles wat ik heb, dat dank ik, dat ben ik verschuldigd aan genade. En dan zegt hij in het slot van dat lange gedicht dit. Als ik sta voor de troon van God, dan zal ik pas ten volle weten hoeveel ik aan hem te danken heb. Ik mag het misschien voor deze ene keer in het Engels aanhalen. McShane zegt daar, when I stand before the throne, dressed in beauty not mine own. When I see thee as thou art, love thee with unsinning heart, then, Lord, shall I fully know, not till then, how much I owe. De laatste regels. Dan, Heere, als ik voor de troon sta en niet eerder zal ik ten volle weten hoeveel ik aan u te danken heb. Dat is de heerlijkheid waar Asaf van spreekt. Daar was die jonge McShane ook geen vreemdeling van. En de vraag is het tenslotte: zou u hier niet jaloers op worden? Is dat niet iets om brandend jaloers op te worden? Die zaligheid, die heerlijkheid, die God weggelegd heeft voor die die hem vrezen. Misschien bent u er nog nooit jaloers op geworden, u die al ouder bent, of jij, jongen of meisje. Of misschien wel eens aan gedacht. Maar laat de vraag doordringen in je hart en in je leven: is het niet iets om jaloers op te worden, want dit leven gaat voorbij. En ieder leven, de een meer, de ander minder, het heeft zo zijn moeite en zo zijn verdriet. Bovendien, wat ben je arm als je zonder God leeft en eenmaal zonder God zou sterven. Dan ben je straks eeuwig arm. En het komt vanuit het woord ook vanavond weer tot ons, in alle bewogenheid en in alle ernst. Zoek toch die God, die deze heerlijkheid aan arme, dwaze, opstandige, vijandige mensen, en dat zijn we van nature, wil schenken. Zoek hem en zijn heil, nu het nog kan. En als u het niet weet hoe u hem zoeken moet, en als u alles tegen hebt in het zoeken, als alles toegesloten ligt, ach, u hoeft u zelf niet in bochten te wringen of allerlei dingen bij uzelf op te knappen. Maar buig toch in het stof voor zijn aangezicht met al uw narigheid, met al uw onmogelijkheid, met al uw dwarsheid en dwaasheid. Heere, breek u mijn harde hart. Bekeer me. Leid me. Leer me toe. Is het er wel eens in stilte? Dat roepen, die schreeuw tot de levende God. Heere, zie u op me. En als dan de hemel toegesloten is, en als net als in Asafs leven de vragen vele zijn, en als de hemel zo van koper is, houd toch aan, vind geen rust voordat ge vrede vindt in dat bloed van die ene. Voordat je op goede gronden weten mag: hij heeft mij opgezocht, mijn rechterhand gevat. En als je dat mag weten, ook al stormt er dan geducht in het leven, al zijn er schuimende kammen van golven van strijd en verdriet. Hij denkt aan zijn kerk. Hij leidt de kerk door zijn raad. En daarna zal hij haar in heerlijkheid opnemen. En dan zullen ze hem zien, aangezicht tot aangezicht, en zich in hem verblijden. Ze zullen door het licht dat van zijn aanzicht straalt, de hoogste vreugde, de diepste blijdschap voelen en zingen, eeuwig zingen, van het heil dat nooit vergaat. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, tot u komen wij om uw naam te erkennen. Wil u geven dat het woord wat we vanavond overdachten en waar we maar iets van konden stamelen, dat het toegepast mag worden aan het hart. U kunt het toch gebruiken, Heere, om jonge mensen en ouderen jaloers te maken op dat heil dat u weggelegd hebt voor hen die u vrezen. Ach, wil u het zo zegenen dat het daarvoor gebruikt mag worden. En leer ook uw volk om uit de diepten en door de vragen heen op dat grote goed te zien, waarvan uw knecht de apostel Paulus zegt, zo hoog, zo diep, want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet te vergelijken is met de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Heere, leer uw volk daarop wachten, daarop biddend hopen en daarvan ook uit de volheid van het hart spreken tot hen die met hen meereizen naar de eeuwigheid. Wil u deze week met ons zijn, ons gedenken in al het werk. Zegen ons, Heere, zegen onze kinderen. Help en sterk ons allen in onze dagelijkse taken. Wees met de kinderen op school en breng ons volgende week allen in gezondheid weer hier. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Uw naam dankend voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 73, vers 12 is onze slotzang. 73, het 12e vers. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.